Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op vrijdag 23 december is in het verpleeghuis Pneo in Rotterdam overleden Johanna de Uyl van Vuren in de leeftijd van 74 jaar. Familie heeft op de rouwkaart laten schrijven: met droefheid geven wij u kennis dat na een langdurig en zeer moedig gedragen ziekte door de Heer is weggenomen mijn geliefde en zeer zorgzame vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma Johanna de Uyl van Vuren. De begrafenis zal donderdag 29 december plaatsvinden op begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan de IJssel. Voorafgaande is er een rouwdienst in de aula van de begraafplaats en die vangt aan om 14:30. Voor verdere gegevens verwijzen wij u naar de rouwkaart die in de hal van de kerk aanwezig is. Laten wij nu samen zingen Psalm 103 vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Ook het negende vers maar: z'Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Vers 8 en 9 van Psalm 103. Stellen wij ons voor de Heilige Wet van God en de samenvatting daarvan. En laten wij in aansluiting daarop Psalm 119, het derde vers zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, het derde vers na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem, Jezus, verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Heer, op deze zondag, de opstandingsdag van Jezus Christus, mogen wij gedenken zijn nederige geboorte in het vlees. Dan mogen wij daaruit leren, Heere, dat alle heilsfeiten een eenheid vormen en niet los verkrijgbaar zijn. Uw werk, Heer Jezus, is een enig werk. U heeft alles gedaan wat nodig was om een wereld die verloren ligt in zonden en schuld te redden en te behouden. En zo danken wij u dat wij op deze dag hier samen mogen zijn. Wij mogen gekomen zijn. We mochten onze plaats innemen. En wij, heren, wij richten onze ogen op zoals een dienstknecht opziet tot zijn heer en een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo zien wij op tot u, o heilige God, wees ons genadig. Wees ons nabij. De dood wenkt ieder uur. Wij zijn zwakke, broze mensen, aan de dood en de ijdelheid onderworpen. Want uw woord zegt het, de beloning op de zonde, dat is de dood. En zo, Heere, belijden wij u dat wij zondaren zijn. Wij hebben uw wet gehoord. Wij zijn voor uw heilige geboden geplaatst. En dan zeggen wij en dan bidden wij, ga niet in het gericht met ons. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dan hebben wij zojuist gehoord dat een uit ons midden, mevrouw Den Uyl, is heengegaan. Zij is niet meer in het land der levenden. Toch nog onverwacht is het einde gekomen. Zo lang was haar leven al broos, zwak en kwetsbaar. En toch hebt u haar nog lange tijd gespaard. En nu ging het leven heen, heren. En dan bidden wij voor haar man. Dat u zijn met hem, met zijn kinderen, met de kleinkinderen. Met allen die verdrietig zijn en getroffen door dit verlies, heren. Dan komen de vragen ook op hen af en op ons allen. Hoe zou het zijn als mijn einde daar zou zijn? En dan bidden wij, heren, wees hen nabij. Geef dat zij van u ontvangen wat zij nodig hebben, want uw woord zegt het. Gij aanschouw de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heere, troost hen, als zij in nood en smart tot u verheffen, hun angstige hart. En dan juist, Heere, in deze dagen van duisternis, van donkerheid en verdriet, mag het woord van het licht, mag het woord niet van de dood, maar van de geboorte klinken, Jezus Christus, die ter wereld gekomen is om het leven te geven. Heren, en dan weet u hoe het met haar was, met mevrouw Den Uyl. Zeker de laatste jaren was het zo moeilijk voor allen om haar heen, om haar hart te bereiken. Ze kon zich niet uitspreken. Ze kon niet meer praten, heren. Maar voor u geen belemmering. U hoort de stem van het hart als de stem van de mond zwijgt. En zo leggen wij haar in uw rechtvaardige, barmhartige handen. En we bidden dat wij ook op deze dag zullen zoeken naar het leven in het kind van Bethlehem. Gedenk alle rouwenden, juist in dagen als deze, de feestdagen, kan het verdriet en kan het gemis zo gevoeld worden. Heren, wees ook hen nabij. Als deze dagen misschien eenzaam zijn en de gedachten zich vermenigvuldigen en de herinneringen bovenkomen. We vragen, Heere, dat u ons allen nabij bent, als zoals wij hier vanmorgen zijn. Wij nemen ons leven mee. We brengen het binnen voor uw aangezicht. Wij leggen het als het ware voor u neer en wij bidden u, laat het licht van het kind van Bethlehem over onze levens mogen schijnen. U weet welk woord wij nodig hebben. U kent ons door en door. En dan vragen we, Heere, geef dat er deze dag ook een woord voor een ieder van ons mag zijn. Een woord door u gesproken, een woord tot ons. En dan bidden wij dat uw woord mag opengaan in de bediening, in het lezen, in het luisteren, in het spreken en verkondigen. Heere, wees ons allen nabij. Geef ons een goede kerstdag. geef ons de bediening van het heilig evangelie. En dan bidden wij ook om uw heilige geest. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paant en leidsman strekken. Heere, laat die geest, de geest van Christus, laat die in onze harten mogen werken. En ons brengen tot waarachtig geloof in hem, van wie de engel gezegd heeft dat hij is de Christus, de zaligmaker, de Heere, in de stad van David. En dan vragen wij dat wij ook deze dag hem mogen zien door zijn eigen heilige geest. We bidden voor deze hele wereld die kerstfeest viert. En we bidden dat velen niet het kerstkind voorbij zullen zien. Buiten de kerk of in de kerk. Maar dat wij op hem mogen zien, de Heere Jezus Christus, die ons van God gegeven is. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Heere, wij danken u voor die gave en voor dat geschenk. Wees ons zo nabij, we bidden dit uit genade. Amen. Wij openen het heilig evangelie in Lucas hoofdstuk 2. Op deze eerste kerstdag lezen wij het kerstevangelie uit Lucas 2. En we lezen daaruit vers 1 tot en met 20. Het woord van God spreekt als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En verstond aan was daar met de engel een menigte van hemels heerleger, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Drie versen uit dit gedeelte vormen het tekstgedeelte voor de prediking, namelijk vers 7, vers 12 en vers 16. 7, 12 en 16. Wij lezen daar, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En vers 12, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En vers 16. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Wij schrijven boven de preek van vanmorgen. Maria brengt haar eerstgeborene in de wereld. Maria brengt haar eerstgeborene in de wereld. Vanmiddag, als de Heer het geeft, staan wij dan stil bij het thema: God brengt zijn eerstgeborene in de wereld. Maar nu, Maria brengt haar eerstgeborene in de wereld. Drie gedachten. Ten eerste doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. Ten tweede doeken en kribben als teken voor de herders. En ten derde doeken en kribben als teken voor het geloof. Maria brengt haar eerstgeborene in de wereld. Ten eerste doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. Ten tweede doeken en kribben als teken voor de herders. En ten derde doeken en kribben als teken voor het geloof. In de eerste gedachte zullen we voornamelijk letten op Maria. In de tweede op de herders. En de derde op onszelf. Wij gaan zo meteen zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 6. Maar vooraf zijn er nog enkele afkondigingen. Vanmiddag om 4:30 hoop ik opnieuw voor u voor te gaan. Morgen, de tweede kerstdag, dan is er om 10:00 kinderkerstfeest. Iedereen hartelijk welkom. Zaterdag 31 december is de oudejaarsdag. En de dienst is dan 's avonds om 7:30. Ik hoop dan opnieuw voor u voor te gaan, evenals op zondag 1 januari 's morgens, de nieuwjaarsdag. 's morgens om 10:00 hoop ik zelf voor u voor te gaan. En om 16:30 's middags kandidaat L. Kroneman. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Er zijn enkele mededelingen. Na deze dienst is er in de hal van de kerk een nieuwsbrief beschikbaar. En 28 december vergadert het moderame van de kerkenraad. Wij gaan samen zingen. We doen dat uit de lofzang van Maria. En we zingen daarvan de versen 1 en 6. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En vers 6, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Vers 1 en 6 uit de lofzang van Maria. Gemeente, wij schrijven boven de preek: Maria brengt haar eerstgeborene in de wereld. Onze eerste gedachte is doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. Er is geen heilsfeit wat zo sober vermeld wordt als kerst. De andere heilsfeiten worden toch allemaal uitvoeriger, nadrukkelijker en met meer woorden verteld dan de geboorte. Het is allemaal zo sober, het is allemaal zo minimaal. Marcus vertelt er helemaal niets over. Johannes vertelt er helemaal niets over. Matthäus noemt het 2 keer in een bijzin, in het voorbijgaan. Het is Lucas die er wat meer over zegt. We hebben het samen gelezen uit Lucas 2. Maar gemeente, wat staat er eigenlijk? Weinig. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En juist als we ons dat realiseren, dat het allemaal zo sober en sumier verteld wordt, dan te meer kan er opvallen dat er aan die doeken en aan die kribben wel aandacht wordt gegeven. 3 versen zijn de teksten voor deze prediking en dat zijn de 3 versen, vers 7, 12 en 16, waar gesproken wordt over die doeken en over de kribben. Er komt dus meerdere keren terug. Die doeken zijn blijkbaar belangrijk. Jezus begon zijn leven in doeken. En hij eindigde zijn leven in doeken. Aan het begin van zijn leven zien we Maria die het kindje in doeken wikkelt. En Jozef staat erbij en hij ziet toe. Aan het einde van zijn leven is het Jozef, een andere Jozef, Jozef van Arimathea, die het lichaam van Jezus in doeken wikkelt. En Maria staat erbij. En zie toe. Die doeken zijn niet onbelangrijk, integendeel. Laten wij vanmorgen op deze kerstdag daarbij stilstaan. Ten eerste doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. Nou kinderen, jullie weten dat wel, hè? Als er nu een babytje geboren wordt, dan is er hulp genoeg. De moeder kan als dat nodig is naar het ziekenhuis gaan en dan zijn er dokters en verpleegsters en iedereen is erbij om voor dat kindje te zorgen. En thuis ook, er is een kraamzuster en iedereen helpt, maar dat is hier niet zo. Het is allemaal een beetje armoedig. Maria heeft niemand die haar helpt, ze moet dat zelf doen. Zij legde haar kind neer in de kribbe, zij wikkelde het zelf in doeken. Zij wond het in doeken, staat er. Nou, dat zijn geen mooie kleren geweest zoals we dat nu hebben. Als er nu een kindje geboren is, dan meestal dan hang je een lijntje in de kamer met allemaal kleertjes eraan. Prachtig. Zo was het hier niet. Maar oude doeken. Misschien een oud hemd van Jozef, misschien wel. Een versleten kledingstuk, dat is eigenlijk het enige wat ze hebben. Armoede, dat is het eerste dat we zien aan de geboorte van dit kind. Ja gemeente, we hebben gezongen, hè, uit de lofzang van Maria, dat Maria zo verwonderd was, dat God naar haar omzag, want ze was ook maar een arme, onbeduidende vrouw, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. God had haar in haar lage, armoedige staat aangezien, inderdaad. Maar dat betekent dus wel dat zij als arme vrouw haar kindje ook niet meer kon geven dan dit. Een paar doeken en een kribbe. Een voerbak. Daar wordt dit kleine kindje ingelegd. Geen mooie wieg, maar een voerbak, een kribbe. Er staat zo bij, gemeente, ik heb er wat eens over nagedacht. Er staat in vers 7, er was geen plaats in de herberg. En we denken allemaal, dat was omdat het zo druk was in Bethlehem. Dat staat er niet bij. Zou kunnen dat dat ook waar is. Maar misschien, gemeente, was het wel omdat ze geen geld hadden om een plaats in de herberg te hebben. Nee, voor u geen plaats. Jullie hebben geen geld genoeg. Jullie betalen te weinig. Voor jullie geen plaats. Dus deze moeder ontvangt daar haar kindje in armoede. Ze is zelf arm, maar haar kindje dus ook. Een arme moeder. Jezus had een arme moeder. En toch, gemeente, doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. Deze moeder, Maria, zorgt wel goed voor haar kindje. Zij wond hem in doeken. Zij legt hem neer in de kribben. En het is goed om te beseffen dat kleine kindje, dat had het ook nodig. Het was een kwetsbaar kindje. Als die moeder dat nu niet gedaan had, hè, als Maria die doeken niet om het lichaam van haar kindje, haar zoontje, gewonden had, dan zou dat kindje sterven. Dan zou het kou vatten, dan zou het onderkoeld raken, dan zou dat kindje ziek worden. En ja, dan was het duidelijk, het zou sterven. Ja, maar, zegt iemand misschien dat de kinderen wel zeggen, maar dat kan toch niet, het was toch de Heer Jezus die, ja, de Heer Jezus was kwetsbaar. Hij was echt mens geworden. Jesaja spreekt daarover. Hij was een man van smarten, verzocht in krankheid. Hij was vatbaar voor ziekte. Hij wist wat pijn was. En zo is dat al geweest vanaf het begin van zijn leven. Werkelijk mens. Ieder mens heeft een goede moeder nodig. De Heer Jezus ook. De Heer Jezus kon niet zonder zijn moeder. Waar was Jezus geweest zonder Maria, gemeente? Was hij nergens geweest. Hulpeloos, klein, kwetsbaar. En daarom is die moederlijke zorg van Maria ook zo belangrijk. Het laat zien dat hij echt mens geworden is. En zo heeft Maria ook voor hem gezorgd. Met de natuurlijke liefde van alle moeders heeft zij dit kindje lief gehad. Ze heeft het gekust, ze heeft het getroeteld, ze heeft het gevoed, ze heeft het omhelst. Ze heeft het warmpjes ingestopt in de kribbe. En dan zien we, gemeente, wat het leven van de Heer Jezus was vanaf het allereerste begin. De dood wenkt ieder uur. Ook voor hem. Want hij was mens, hij was kwetsbaar. Maar God heeft het zo geleid dat hij geboren is uit de maagd Maria. En Maria heeft van dat jochie gehouden. Dat kleine kind was haar kind. En op deze dag, gemeente, als het kerstdag is, dan kunnen wij en mogen wij denken aan al die kinderen wereldwijd die de moederlijke zorg moeten missen. Wat zijn er veel kinderen? We hoeven maar te denken aan de ramp die zich in Afrika voltrekt, waar vaders en moeders wegvallen door aids, waar kleine kinderen van een paar weken, een paar maanden of een paar jaar achterblijven, geen vader meer, geen moeder meer. Een kind kan niet zonder die liefde. Als we denken aan de oorlogsgebieden waar mensen van huis en haard verdreven worden en kinderen ontredderd zonder liefde zijn. Kunnen ook dichterbij zijn, gemeente. Er zijn ook in ons land kinderen die geboren worden terwijl ze niet welkom zijn. Geen moederlijke zorg ontvangen. En hier mogen wij een voorbeeld zien van Maria, die in al haar armoede, het is waar, maar toch haar moederlijke zorg aan dit kleine kind, aan Jezus, geeft. Teken van moederlijke zorg. En er is nog iets, gemeente, wat ik wil noemen. Misschien dat we ons de preek herinneren die in oktober gehouden is over Ezechiël 16. Dat was een doopdienst. En het ging over dat kleine kind dat geworpen was op de vlakte van het veld. En dat daar lag. En dat sterven zou. En God kwam voorbij en raapte dat kind op. Hij wies het kind en hij kleedde het aan. Nou, als we die geschiedenis nu eens vergelijken met hier, dan zien we, gemeente, dat dat aankleden van, ja, het was maar met doeken, maar toch, dat aankleden van het kind Jezus heel belangrijk was. Want Maria gaf daarmee aan, ik aanvaard dit kind als mijn kind. Als het kind niet welkom was, dan werd het zonder aangekleed te zijn weggeworpen op de vlakte van het veld. Nee, zegt Maria, dat doe ik niet. Ik kleed het kind aan. Ik wind het in doeken. Zo aanvaardt zij, en Jozef ook, zo aanvaarden zij dit kind als hun kind. Ja, zegt u, maar dat was toch vanzelfsprekend? Nee, dat was niet vanzelfsprekend. Want gezien die wonderlijke bevruchting die ze aan niemand kon uitleggen, en al die praatjes die daar gingen over haar maagdelijkheid, was niet vanzelfsprekend dat zij dit kind aanvaarde. Maar ze deed het. Het was haar kind. En het was het kind van Jozef. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, daarom mag dit kind gelden als het kind, de zoon van David. Ik leg nu allereerst de nadruk op Maria, maar Jozef is hier zeker ook niet onbelangrijk. Ze heeft dat gezegd toen de engel kwam, mij geschieden naar uw woord. En dat kind, al voor de geboorte, heeft dit kind smaad en schande over Maria gebracht. Maar ze aanvaardt het. Ze wikkelt het in doeken. Moederlijke zorg. We gaan niet mee met de Romeinse kerk die Maria vereert. Maar toch, gemeente, Maria is onze aandacht waard. De moeder Gods. Het is haar liefde, haar moederlijke zorg geweest die vanaf het allereerste begin dit kleine, kwetsbare, menselijke kind, Jezus, omringd heeft met haar zorg. Doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. We gaan naar onze tweede gedachte. Doeken en kribben als teken voor de herders. In vers 7 hebben we gelezen hoe Maria voor haar kind zorgt. Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Maar die doeken en die kribben die komen terug in vers 12. En dit zal u het teken zijn, zegt de engel tegen de herders. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dus het is meer dan alleen maar een teken van moederlijke zorg. Het is ook een teken voor de herders. Ja, gemeente, laten we daar duidelijk over zijn. Als zij dat teken niet hadden, hadden ze het kind niet herkend. De engel heeft het gezegd in vers 11. Heden is u geboren de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, de Messias, nu geboren in de stad van David. De zaligmaker, de redder. Ja, welk kind dan? Hoe kunnen we dat zien? Zonder dit teken had het kind niet herkend. Er was niets bijzonders aan te zien. Er waren zoveel kinderen in Bethlehem. Hoe wisten zij nu dat dat ene kind, de Christus, de zaligmaker zou zijn? Door deze tekenen. De engel noemt dat erbij. Het is een extra teken dat gegeven was. Het was niet zomaar vanzelf en direct zichtbaar. Het was echt niet waar, gemeente, dat ze daar, je kan dat nog wel zien op oude plaatjes, en zeker op Romeinse plaatjes, dan zie je zo'n kribbe liggen, hè, met zo'n kindje erin, en om dat hoofd van dat kind, zo'n stralenkrans. Zo van, ze keken daar rond, oh ja, natuurlijk, dat kind, we zien de stralenkrans. Nee, zo niet. Er was niets bijzonders aan te zien. Ze hadden deze tekenen nodig om te onderkennen en te zien welk kind nu de Messias was. Er was dus een teken nodig en dat is het hele leven van de Heer Jezus zo gebleven. Als wij hem aanzagen, wat zagen we dan? Niets. Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ze gingen ook niet aan dat kind toe en dat zei, ja, dat voel je, hè, dat voel je. Dat moet het kind. Nee, gemeente. Ze hadden niet een innerlijk gevoel waardoor ze dat wisten dat dat een zaligmaker was. Ze hadden dat teken nodig. En wat ik al zei, we zien dat door de evangelie telkens weer. In Johannes 6 lezen we dat de schare tegen Jezus zegt. Wat teken doet u opdat wij nu mogen geloven? In die vraag zat ongeloof. En tegelijkertijd, gemeente, was dat nog niet zo'n gekke vraag. Zij vroegen om een teken, want er was niets bijzonders aan Jezus te zien. Als Thomas in Johannes 20 niet kan geloven dat Jezus werkelijk de Messias is, dan vraagt hij om een teken. Ik zal niet eerder geloven dan dat ik de tekenen zie in zijn handen en zijn zijde. Niet zo'n rare vraag, niet zo verwonderlijk. Ze hadden een teken nodig, want Jezus is werkelijk mens geworden. Wij zouden dan denken, gemeente, ja, dat die mens was, dat zie je natuurlijk. Hè? Je ziet dat kindje liggen en gewoon kind, een mens. En wij zouden denken, als die engel dan zegt, je zult een teken ontvangen, dan zal dat wel een teken zijn van zijn goddelijkheid. Want hij was natuurlijk veel meer dan mens. Hij was ook God. We moeten een teken hebben van zijn goddelijkheid. Maar dat krijgen ze niet. Ze krijgen een teken van zijn menselijkheid. Van zijn kwetsbaarheid, van zijn zwakheid. Kleertjes aan, doeken, in een kribbe gelegd om hem warm te houden. Echt een mens. Er is uit de Griekse mythologie een verhaal bekend over Achilles. Dat was een halfgod. En het verhaal gaat als volgt, dat kleine jongetje, dat lag in de wieg. En er was een godin en die wilde dat jochie doden. En die stuurde twee wurgslangen op dat jochie af. En wat gebeurt er? Die twee slangen die komen daar bij dat kleine kind, gestuurd door die godin om dat jochie te wurgen, te doden. En dat kleine jochie met zijn kleine vuisten, die pakt die wurgslangen en die knijpt ze dood. En later kwam zijn moeder bij die wieg en die ziet daar twee dode slangen bij die wieg liggen. Nou, dat is geen gewoon mens. Nee, het was een halfgod. Zouden we dat bij Jezus ook verwachten, gemeente? Een teken van zijn goddelijkheid. Een uitermate bijzonder iemand. Nee. Ze krijgen een teken van zijn mensheid. Het is een echt mens geworden. Was ook belangrijk. Want dat was toch het uitzien van het volk geweest. Er komt een zoon van David. Er komt de nazaad van Abraham. Er komt het zaad van Eva. Beloofd in Genesis 3. Het moet een mens zijn. Er komt iemand die de vervulling zal zijn van de profetie van Jesaja. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Hij moest een echt mens zijn, die pijn kon voelen, die kon lijden, die kon sterven. In alle dingen zou kunnen verzocht worden, zoals wij, uitgenomen de zonde. En dat teken voor de herdersgemeente wijst dus op zijn mensheid. God is mens geworden, echt mens. En zo hebben zij dat teken ontvangen. Laat ik nog iets noemen, gemeente, bij onze tweede gedachte. Doeken en kribben als teken voor de herders. Zonder dat teken hadden ze hem niet herkend. Dit teken wijst op zijn mensheid. Maar laten we nog eens teruggaan naar het begin van de Bijbel. Wanneer hebben mensen voor het eerst kleren aangedaan? Er staat over Adam en Eva voor de zondeval. Zij waren naakt en zij schaamden zich niet. En toen zij gezondigd hadden, toen ontdekten zij dat zij naakt waren en zij verborgen zich. Gemeente, daar is kleding toch voor nodig? Je kunt zeggen, ja, dat is nodig tegen de kou. Dat is ook waar. Maar bijbels gezien zit er nog wat meer in de kleding. Kleding is nodig om ons eigen lichaam te beschermen tegen de schaamteloze blikken van mensen. Het is nodig om ons eigen lichaam te beschermen. Omdat we ons schamen voor God. En zo wijzen ook deze doeken, gemeente, ons op de zonde van Adam. De Heer Jezus had geen erfzonde. De Heer Jezus was in de diepe zin van het woord geen Adamskind. Want hij is de tweede Adam. En toch komt hij ter wereld als een Adamskind. En hij wordt gehuld in de doeken. Vanaf dat moment, gemeente, neemt hij als het ware de zonde op zich. Hij laat zich aanzien als bekleed en ingehuld in de zonde. In de erfzonde. In de zonde van Adam. Onze catechismus die spreekt daarover en die zegt dat hij met zijn onschuld onze erfschuld voor God bedekt. Laat ik dat even uitleggen, gemeente, proberen duidelijk te maken wat is nu die erfzonde, hè? Wat is die erfschuld? Nou, dat is die zondigheid die van binnen zit. En hoe meer je Gods genade kent, hoe meer je de erfzonde gaat merken. Het kan zijn dat wat wij dan noemen de dadelijke zonde, dus de dingen die je met de daad doet, daar kun je als het ware door Gods genade nog wel afstand van nemen. Dat je bepaalde dingen anders gaat doen, maar die zondige geneigdheid van binnen, die aantrekkingskracht, telkens weer, die onoverkomelijke slechte natuur, die je naar de zonde trekt en je op je zwakke momenten je laat vallen. Dat zit zo diep, gemeente, en daar kom je nooit overheen. Tijdens dit leven tenminste. Nou, dat is de erfzonde, dankzij Adams zonde. En de Heer Jezus wordt geboren in doeken. Hij neemt als het ware dat teken van de zonde op zich. Waarom, gemeente? Niet omdat hij zelf erfzonde had. Maar hij is in de gelijkheid van het zondige vlees, zegt Romeinen 8, in de gelijkheid van het zondige vlees geboren en dat voor de zonde. Omdat hij dat weg zou kunnen doen. Wij blijven daarmee strijden, ons leven lang. Maar we hebben deze troost, gemeente, dat de Heer Jezus vanaf het allereerste moment van zijn leven zijn middelaarswerk begonnen is. Hij is als onschuldig, zonderloos kind ter wereld gekomen. Maar hij heeft vanaf dat moment de schuld willen dragen. En zo hebben ze hem daar gevonden. Als een zondig kind. Hij droeg hun zonde. En zo mochten ze gaan naar het kind in doeken gewonden. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben in de eerste plaats gezien doeken en kribben als teken van moederlijke zorg. In de tweede plaats doeken en kribben als teken voor de herders. En ten derde doeken en kribben als teken voor het geloof. Wij lezen in vers 16, zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. De engel gaf hen een teken, dit zal u een teken zijn. Maar daarvoor was wel nodig, gemeente, dat zij zouden geloven wat die engel zei. Die engel kwam het hun verkondigen. Het was een openbaring van de hemel. Vanmiddag willen wij daar verder bij stilstaan over die engelen. Maar nu dit, gemeente, die engel die kwam het hun verkondigen. Het was een openbaring die zij blijkbaar nodig hadden. Hoe konden zij weten dat dit kind de Christus is, de zaligmaker, de zoon van David? Ja, zeggen wij, ja, ze hadden het Oude Testament, toch? Jezus is de vervulling van het Oude Testament, dat is waar. En toch, gemeente, en toch, de herders en de discipelen en iedereen, als ze het Oude Testament alleen hadden gehad, hè, hadden ze niet ontdekt dat Jezus de Christus was. Er was een extra openbaring nodig. We zien dat ook in Galaten 1 bij Paulus. Hij zegt, ik heb het evangelie niet ontvangen van de mens of door de mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus die boodschap van de Heere Jezus is aan de ene kant de vervulling van het Oude Testament. En toch is het niet de automatische conclusie of zo. Er zit toch iets nieuws in de Heere Jezus. Iets wat een extra openbaring nodig maakt. En daarom hebben we ook het Nieuwe Testament. Als die openbaring van Jezus Christus. We hebben dat ook nodig. Aan de ene kant, gemeente, kan ik best begrijpen dat de Joden, wanneer zij het Oude Testament lezen, niet zomaar bij Jezus uitkomen. Nee, daar is de openbaring voor nodig. En daarom zond God zijn engel van de hemel, om hen te vertellen, heden is u geboren de zaligmaker, de Christus, de Heere in de stad van David. Ga maar kijken, en ik geef het teken erbij, zo zul je hem vinden. Dat is hem. En zonder die openbaring, gemeente, hadden ze hem nooit gevonden. O, zegt iemand, dan moet ik dus ook een persoonlijke openbaring hebben voordat ik de Heer Jezus mag leren kennen. Nee. Nee, gemeente, zo niet. Want wij hebben dezelfde openbaring. Die openbaring van de engel, die staat in Lucas 2 beschreven. Die is aan de herders gebeurd, maar ook aan ons. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. En die openbaring die God gegeven heeft aan Paulus, die hebben wij toch ook. En die openbaring die God van de hemel gaf op het moment van de doop van Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. Die hebben wij toch ook. Wij hebben die openbaring. Het Nieuwe Testament. Maar gemeente, en zo kom ik dus bij ons derde punt. Doeken en krib als teken voor het geloof. Dat vraagt wel geloof. Gelooft u die engel? Gelooft u God zelf die van de hemel sprak? Geloven wij de boodschap, het evangelie die Paulus ons doorgegeven heeft? Waarvan hij zegt, indien iemand een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Hoe kunnen wij de Heer Jezus leren kennen, gemeente? Alleen door het geloof. Wat moet ik geloven dan? De boodschap van de engel. En daar komt een teken bij. Het begint niet met een teken. Het begint met de boodschap. En dit teken van de doeken en van de kribben, dat is een teken bij die boodschap. Doeken en kribben als teken voor het geloof. Daarom, gemeente, wij krijgen ook. Wij krijgen geen teken als wij niet naar de kribbe gaan. U zegt, ja, die herders die kregen een teken. Dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. Stel u nou voor dat die herders daar waren blijven zitten. En hadden gezegd, nou, laten wij maar niet gaan. We blijven hier in de velden van Efrata. Hadden ze geen teken gehad. Dat is bij ons ook zo, gemeente. Als wij worstelen met die vraag, hoe weet ik of Jezus mijn zaligmaker is? Zou ik daar een teken van mogen hebben? Ja, gemeente, u krijgt een teken. Maar alleen als u gaat. Als u blijft zitten, als u blijft afwachten, als u eerst een teken... Nee, zo niet. Het teken voor degene die gaat. Hoe weet ik dat Jezus mijn zaligmaker is? Alleen in het geloof, gemeente. Als u een teken zoekt, voorafgaande of buiten het geloof in de Heere Jezus om, dat krijgt u niet. Alleen voor degene die gaat met vrijmoedigheid naar de Heere Jezus Christus. In geloof, in vertrouwen op Hem, die krijgt er een teken bij. Het teken van de doeken. Het teken van de kribben. En daarom, gemeente, laten wij vandaag... Het is kerstfeest. Laten wij vandaag met de herders opstaan. En laten wij gaan naar het kind. En dan krijgen wij dit teken erbij. Als wij blijven zitten, als wij blijven wachten. Hoe lang wacht u al? 10 jaar, 20 jaar. Hoe lang tobt u al met die vraag, ik weet niet of hij mijn zaligmaker is. U moet gaan tot hen. En dan krijg je teken. Heden is u geboren. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. Dat is de belofte die de Heer ons ook geeft vanmorgen. Je zult het kindeke vinden. Maar ga dan. In geloof. Bij horende boodschap van de engel. God heeft het ons geopenbaard. Jezus is de Christus. Dit kind is onze zaligmaker. Hij is de vervulling van het Oude Testament. We horen het van de hemel. We hebben de boodschap. Het hele Nieuwe Testament getuigt ervan. En voor wie dan, gemeente? Voor degene die gaat in geloof. Wij zijn van die mensen en wij zoeken altijd weer de zekerheid buiten het gelovig zien op Jezus om. Wij willen eerst zekerheid en dan geloven. Maar dat kan niet, gemeente. Wij horen de boodschap in de prediking. Wij horen het heilige evangelie. En wij krijgen het teken als wij geloven. Als wij gaan. Als wij ons neerleggen voor hem. Als wij hem vertrouwen. En zo krijgen wij het teken. Welk teken? De doeken? De kribben? Ja. Maar eigenlijk moet ik zeggen, gemeente, de doeken om het kind, dat is het teken. Of nog beter gezegd, het kind in de doeken. Het kind zelf is het teken. Het kind zelf is het teken van Gods liefde en van zijn genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom, gemeente, God is vanmorgen zo dichtbij gekomen. Zo dichtbij. Hij is niet in de oneindig hoge hemel gebleven. Hij is een kind geworden. Een sterfelijk kindje. God werd een kind dat kou kon vatten. Dat ziek kon worden. Dat de liefde en de zorg van Maria nodig had. God is zo klein geworden dat hij paste in die grote handen van Jozef. Dat hij paste in de voerbak, in de kribbe. Zouden we dan nog vrezen, gemeente? Vrees niet. Wie zou er bang zijn voor dit kind? En zo komt God tot ons. Dat is kerst. Omdat we God zouden kunnen ontmoeten zonder angst. Zonder vrees. En een klein kind. In doeken gewonden. Om onze zonde. Om onze erfschuld. Te dragen. En weg te nemen. Laat er dan, gemeente, geen kerstfeest zijn dit jaar zonder kerstkind. Maar laten wij heen gaan met de herders. En onze Dordtse leerregels, die zeggen het dan zo mooi. Wij stellen ons hierin gerust. Dat wij met het hart geloven en onze zaligmaker lief hebben. Deze Heere Jezus, een kleine kind. Gekomen in doeken gewonden en liggende in de kribben. Zouden we hem dan niet lief hebben? Zouden we zijn naam dan niet prijzen? Dat God mens is geworden. Ons in alles nabij. Opdat wij zonder vrees zouden komen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Amen. Wij zingen het, Psalm 33 is het, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. En wat er verder volgt, het is het 11e vers van Psalm 33. Laten wij danken en bidden. Heer, uw woord zegt het ons. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. God gebleven. Mens geworden. Kind geworden. Klein en kwetsbaar. In doeken gewonden. In de tekenen van Adams zonde. Omdat wij door hem, onze Heer Jezus Christus, verlost zouden worden van alle zonden. En zo danken wij u, Heer, op deze kerstdag voor dat kind, de zonen Davids, de vervulling van het Oude Testament en tegelijkertijd veel meer dan dat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in het hart van geen mens is opgeklommen, dat hebt gij gedaan, uw zoon gegeven, geboren uit de maagd Maria. En dan danken wij u, Heer, voor dit evangelie en wij bidden dat wij zullen gaan in geloof. Heden is u geboren de zaligmaker, de welke is Christus de Heere in de stad David. En dit zal u een teken zijn. Dan bidden wij, Heere, dat ook wij in geloof in die tekenen mogen zien wie hij voor ons geworden is. Heere, breek ons ongeloof. Vergeef ons wantrouwen. Neem onze twijfel weg. Vul onze harten met waarachtig geloof dat Jezus Christus omhelst en niets anders meer buiten hem zoekt. En zo bidden wij, Heere, dat ook dit kerstfeest in deze duistere en donkere wereld de bron mag zijn van uw liefde voor velen. Ook voor diegenen die de moederliefde moeten missen. Wij bidden, Heere, voor deze wereld, voor allen die daarmee te maken hebben, die kinderen, de weeskinderen in Afrika, andere kinderen in ons land en waar dan ook. Heere, ontferm u over hen. Wees bij ons op het verdere van deze dag en wilt u ons vanmiddag opnieuw samenbrengen, ook dan uw woord openen als wij na zullen denken over God die zijn eerstgeborene in de wereld zendt. Zegen wat van u mocht zijn. Neem genadig het verkeerde en gebrekkige in spreken of luisteren weg. We bidden en danken dit uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. Wij zingen het vierde vers uit de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.